enige twijfel de NAVO-norm steunen. 5% Trump-norm, zonder geen enkele twijfel zit erachter. Dus al dat geld moet naar militarisering, wat deze partijen betreft die deze verkiezingen hebben gewonnen. En het moet gehaald worden bij onze sociale voorzieningen. En met name de zorg. Dat is ook wat deze partijen willen. Dus dat zijn de voorstellen die we straks kunnen verwachten. Zodra zij uit het kamertje komen lopen met een aantal voorstellen, dan komt dat eruit. Want dat is wat zij willen en dat is waar ze geen concessies op willen doen. Meer militarisering, minder zorg, minder sociale voorzieningen. Dat zijn de keuzes die zij maken. En dat is ontzettend pijnlijk, ontzettend schadelijk. Want alles wat nu wordt afgebroken, is ontzettend moeilijk om terug te krijgen. En daar zijn mensen gewoon echt direct de dupe van. Dus het geluid tegen militarisering wordt belangrijker dan ooit. Dat is wat ik denk. Dus ik ben ook heel blij dat jullie ook dag in dag uit dit volhouden. Nou, week in week uit, maand in maand uit moet ik zeggen. Door weer en wind, hè. Want mij werd ook voorgespiegeld of het nou sneeuwt of hagelt. Wij staan hier toch vanavond. Ja. Dus het gaat gewoon door. Dus hoe dan ook. Jullie uithoudingsvermogen is denk ik nu meer nodig dan ooit. Dat kan ik je voorspellen. En het was al ontzettend hard nodig. Wat deze partijen ook willen, is dienstplicht naar Zweeds model, noemen ze dat dan. En dat betekent dus dat ze al onze kinderen brieven gaan sturen, enquêtes gaan sturen en dan gaan shoppen welke het meest geschikt zijn om in het leger te gaan. Dat is wat ze gaan doen. Ze gaan al onze kinderen daar warm voor maken, daar brieven over sturen en vooral stimuleren om toch vooral het leger in te gaan. En dat is op zichzelf al schadelijk genoeg. Maar ik denk ook dat het een opmaat is als dit niet leidt tot genoeg van onze kinderen die het leger ingaan en straks naar het front willen, wordt dit natuurlijk ook een opmaat terug naar een opkomstplicht, terug naar die verplichte dienstplicht. En ik maak me daar ontzettend veel zorgen over, omdat deze partijen daar gewoon hebben gezien. En volgens mij is dat ook iets nieuws waar we ons ook tegen moeten verzetten in de komende tijd. Dus ook daarom ben ik blij dat ik nog in de Kamer zit. Want dit geluid hier tegen is echt heel schaars, lieve mensen. Ik wil niet al te doemdenkerig zijn, maar er zijn maar heel weinig partijen. Eigenlijk alleen maar wij. Nu tegenwoordig ook DENK, een heel klein beetje. Die dit geluid vertolken en die ons hier tegen verzetten. En dat is te weinig als er geen druk komt van buiten de Kamer. Dus we moeten van ons laten horen, we moeten onderzoeken doen, we moeten blijven demonstreren, we moeten in verzet blijven komen hier tegen. Want het lukt ons binnen de Kamer, lukt het ons niet alleen. Dan wil ik nog iets zeggen over de deal die nu ligt voor Oekraïne of niet. Wij hebben voor de zomer nog, of misschien net na de zomer, maar meermaals hebben wij een voorstel gedaan. Elke keer als Trump er zin in heeft, dan gaat hij onderhandelen. Hè? Dat hebben jullie gezien. Hè? De ene keer kiest hij de ene partij, de andere keer kiest hij de andere partij. Maar Trump is degene die bepaalt of er onderhandeld wordt en onder welke voorwaarden. En we weten allemaal dat hij dat doet voor zijn eigen belangen. Voor de belangen van de Verenigde Staten. Voor de belangen van de wapenindustrie die geld willen verdienen. Voor de belangen van het Amerikaanse bedrijfsleven. En voor zijn eigen geopolitieke belangen. Dat is de man aan wie wij vrede en onderhandelingen overlaten. En als je dan zegt, moeten wij dat misschien als land, ik wil Nederland niet groter maken dan we zijn, maar in ieder geval voorstellen binnen Europa dat wij het initiatief nemen vanuit Europa. Misschien met landen die wat neutraler zijn, zoals Brazilië, zoals India, die er wat neutraler naar kunnen kijken. Dat wij in ieder geval het initiatief nemen voor vredesonderhandelingen, zodat we niet hoeven te wachten totdat Trump komt met zijn eigen belangen, waarvan we weten dat het voor niemand goed is behalve voor Trump, dan wordt dat weggestemd. Het is weggestemd. Ze willen het niet eens proberen. En ook dat, als je kijkt nu naar de verkiezingsuitslag, de partijen die daartegen hebben gestemd, die zullen dat waarschijnlijk blijven doen. Dus de roep naar vrede, de roep naar diplomatie, de roep naar onderhandelen om een einde te maken aan al dat bloedvergiet en al die doden en al dat leed, die blijft nu belangrijker dan ooit. Dat is na de verkiezingen niet veranderd. Dus dat wilde ik ook even zeggen. Dan wil ik nog een paar woorden wijden aan Gaza en de Palestijnse gebieden, als het mag. Mag dat nog? Ja, ik blijf maar lullen, hè? Dus, maar goed. Je ziet dat het geweld daar enorm toeneemt. Je ziet dat de oorlogsmisdaden niet zijn gestopt van de Israëlische regering. Dat zie je eigenlijk. Het enige wat er is gebeurd is dat er wat minder wordt gebombardeerd nu op Gaza. Dat is het enige. En dat is natuurlijk heel fijn voor de mensen die anders zouden zijn doodgegaan vanwege de Israëlische bommen. Maar er worden nog steeds mensen doodgemaakt. Er worden nog steeds Palestijnen zonder enige vorm van proces neergeschoten. Er worden nog steeds raketten gestuurd, nu de Libanon in, nog steeds. Op alle mogelijke manieren wordt het oorlogsrecht geschonden. En als je nu vraagt aan onze Nederlandse regering, die er nog zit, hè, dat dubbel dimissionaire kabinet, maar ik hoop dat het nieuwe kabinet wat er komt dat beter gaan doen, ik vraag het me af. Als je nu vraagt, moeten we dan nu eindelijk niet een keer optreden? Moeten we dan niet eindelijk een keer maatregelen nemen?
Ja,
dan zeg ik ook ja. En dan zeggen zij nee.
Oh. Ja.
Zij zeggen nee omdat... Omdat ze zeggen, ja, er ligt nu een vredesakkoord van Trump, Blair en Netanyahu, hè, de vredestichters van deze eeuw. Dat akkoord, dat ligt daar nu. Dus we moeten alles op alles zetten om dat te doen slagen, dat Trump-akkoord. Want ja, Trump moet natuurlijk wel de kans krijgen om al die Amerikaanse bedrijven de Gaza-strook in te helpen, zodat ze daar allemaal vastgoeddeals kunnen sluiten en daar de Gaza-strook kunnen opbouwen met Amerikaanse bedrijven voor heel veel winst en heel veel geld. Dat akkoord maakt nu dat zij niks willen doen, want we mogen dat akkoord niet in de weg zitten. En dat vind ik heel erg schadelijk. Niet alleen voor de mensen die nog steeds doodgaan, de Palestijnen die elke dag nog steeds lijden, maar ook voor de toekomst van het internationaal recht. En de dubbele maat, die is zo ontzettend duidelijk. Want aan die kant ligt een deal van Trump en aan die kant ligt een deal van Trump. Er ligt er eentje in Oekraïne, er ligt er eentje voor Gaza. En die voor Gaza mogen wij niks van vinden. Dat moet perfect zijn. Dat is fantastisch. Daar mogen we niet kritisch op doen. We moeten niet zeuren. En die van Oekraïne, dat mogen we alleen maar afschieten. Want ja, Oekraïne moet wel bij de NAVO kunnen. Oekraïne moet vooral onderhandelen op de voorwaarden van Europa. En niet op de voorwaarden van wat Oekraïne zelf wil. Dat is het verschil tussen wat er nu gebeurt in Gaza en wat er nu gebeurt in Oekraïne. En ik vind die dubbele maat nog steeds zo overduidelijk en zo pijnlijk niet te doen. Ik wil nog één ding zeggen over Soedan en dan heb ik de wereld wel een beetje beschouwd. En dat is politiek. Want zometeen gaat Guido de echte beschouwing geven. Maar het gaat namelijk over... Want in Soedan wordt heel veel geld verdiend. Dat weten we. Er is daar een conflict tussen twee partijen, maar het is een soort proxyoorlog. Hè? Die mensen die vechten tegen elkaar omdat er geopolitieke belangen zijn van de Verenigde Arabische Emiraten, van Saoedi-Arabië, van Rusland, van China en Turkije, Egypte. Die bemoeien zich allemaal met die oorlog. Als ze dat niet hadden gedaan, dan was het al lang gestopt. Want waar komen die wapens vandaan? Nou, een van die groepen, de RSF, de grootste oorlogsmisdadigers op dit moment in dit ongekend humanitaire grote oorlog, die krijgt de wapens vanuit de Emiraten. Dan zou je denken, dan stoppen wij met het exporteren van wapens richting de Emiraten. Dan zou je denken, de Nederlandse regering gaat niet een nieuw handelsakkoord met de Verenigde Arabische Emiraten afsluiten. Dat zou je denken, maar dat doen ze wel. En stoppen met wapens exporteren willen ze niet. Dus de economische belangen zijn nog steeds belangrijker dan mensenlevens, nog steeds belangrijker dan vrede. En daar gaan wij ons de komende tijd tegen blijven verzetten. Samen met jullie allemaal.
Yes! Yes!
Sarah, dankjewel Sarah. Ik heb ook nog een vraag in het publiek, maar ik had zelf ook nog een vraag. Ja. Twee eigenlijk. Eentje is, je zei net iets over denk. Want kijk, wij nodigen hier altijd iedereen uit die een beetje interessant is om de strijd tegen het militarisme te voeren. Dus Tofik Dibi heeft hier gesproken. Maar ook de Partij voor de Dieren hebben we mensen gehad. Denk je dat we Denk ook een keer moeten uitnodigen?
Ik mag niet aankomen, zeker. Ja, het is zeker interessant, denk ik. Ik ben het zeker niet met alles wat zij vinden eens. Hè? Laat het dat eerlijk zijn. Want er zijn ook een aantal standpunten van, ik denk, daar moet ik ver van blijven. Maar als het bijvoorbeeld gaat over het alvast dealtje maken over een troepenmacht die richting Oekraïne zou moeten, zonder dat duidelijk was welke voorwaarden daaraan verbonden zijn, zonder dat de risico's zijn besproken met de Tweede Kamer over wat dat zou betekenen als er een Europese troepenmacht gestationeerd zou zijn in Oekraïne en direct in oorlog zou komen met Rusland en wat voor risico's je daarmee neemt. Was Denk de enige die ons steunde.
Oké. We zullen eens verder onderzoeken hoe Denk in Amsterdam, want wij zijn een Amsterdamse initiatief. Dankjewel. Andere vraag, voordat we naar Saskia gaan, die heeft ook een vraag aan je. Andere vraag, hoe hou je het zelf vol daar in Den Haag? Hoe doe je dat?
Dat is een gewetensvraag. Ja, nou ja, door dit soort dingen te doen. Ik krijg hier wel... dit is waar ik energie van krijg. Niet van die debatten in de Kamer. Maar ik voel me tegelijkertijd ook wel heel erg verantwoordelijk. Omdat juist... Kijk, er zijn ook onderwerpen waarbij je weet... Er zijn zat partijen die dat ook vinden. Dus dan kunnen wij dat ook nog een keer wat over zeggen. Maar dat geluid wordt wel vertolkt in de Tweede Kamer. Maar dat is hier helemaal niet zo. We zijn, als je het hebt over überhaupt moeite doen om tot vrede te komen. Ze willen het niet eens proberen. Als je het hebt, en daar heb ik hier eerder over gesproken, en dat doet mij echt heel veel pijn. Als je het hebt over het tegengaan van bijvoorbeeld verboden wapens, landmijnen, dat soort dingen. Dan zijn wij de enigen die ons daartegen verzetten. Dus het geluid, als wij er niet zouden zijn, en daarom ben ik toch blij met de zetels die we wel hebben. Maar dan zou dat geluid er gewoon niet zijn. En dat motiveert mij ook wel om door te gaan.
Heel goed. Ga even naar Saskia. Saskia, je hebt een vraag.
Sarah, als jij in de plenaire zaal spreekt, dan is er een publieke tribune. Is er een organisatie die zorgt dat als jij spreekt, de tribune altijd vol is?
Ik denk dat Saskia hem wel opricht.
Nou, die organisatie is er nog niet, laat ik het zo zeggen. Maar iedereen staat er natuurlijk vrij om er een op te richten.
Ja. Heel erg bedankt. Goeie vraag, Saskia.
Maar is meer serieus, als jullie een keer naar een debat willen komen, kijk, is er inderdaad een publiek tribune en je kan daar natuurlijk altijd debatten bij wonen. Dat kan.
Oké. Nog iemand een laatste kans, een laatste vraag voor Sarah of laten we dan nu gaan? Daar is nog...
Guido
heeft een vraag.
Structurele samenwerking tussen parlement en buitenparlement, wat gaan we daaraan doen?
Oh god. Dat heb je even. Nou, ik weet, de vraag was de samenwerking tussen, structurele samenwerking tussen parlementaire optreden en buitenparlementaire acties.
Ja, ik ben het daar, dat zou ik heel goed vinden. Dus ik bedoel, volgens mij zijn we het daar hopelijk voor eens. Misschien moet dat ook wel meer. Ik ben blij dat er weer een vredesbeweging is. Dat er overal in Nederland weer groepen opstaan die ook voor vrede pleiten. Dat is natuurlijk lange tijd minder geweest. Je ziet dat ook weer groeit, dus dat is het positieve hieraan natuurlijk. Maar laten we ook eerlijk zijn, binnen parlementair, maar dat zei ik net ook al, binnen het parlement, zonder die beweging van buiten, gaan wij niks voor elkaar krijgen. Dan sta ik daar wel het geluid te verkondigen, maar niemand gaat daar luisteren of niemand gaat erin mee. De enige resultaten die wij gaan boeken, is als we dat doen, samen met buitenparlementaire bewegingen.
Dankjewel. Nou, fijn dat je er was. Goeie reis terug naar Arnhem straks. Ja. Ja, tuurlijk. Applaus voor Sarah Dobben, Kamerlid van de SP. Dan gaan we nu naar een gedicht. Gaat Ingeborg aan een gedicht voordragen?
Ik heb heel veel gedichten nu langs zien komen. En ik kwam uiteindelijk toch nog op het gedicht dat ik al vaker aan jullie heb voorgelezen. Ik kijk met afgrijzen naar wat er nu in Gaza is overgebleven. En dat zijn alleen maar ruïnes. De plaatjes van Oekraïne en van Rusland en wat allemaal stuk en kapot is gemaakt. Dat doet mij echt met veel verdriet en machteloosheid vullen. En dat vind ik echt heel erg. Daarom ben ik toch op dit gedicht gekomen van Wisława Szymborska. En het is einde en begin. Na elke oorlog moet iemand opruimen. Min of meer netjes wordt het tenslotte niet vanzelf. Iemand moet het puin aan de kant schuiven, zodat de vrachtwagens met lijken door kunnen rijden. Iemand moet waden door het slijk en het as. De veren van de canapés, de splinters van glas en de bloederige vodden. Iemand moet een balk aanslepen om de muur te stutten. Iemand het glas in het raam zetten, de deur in de hengel stillen. En fotogeniek is het niet. En het kost jaren. Alle camera's zijn al naar een andere oorlog. De bruggen moeten terug en de stations opnieuw. Van het opstropen gaan mouwen aan flarden. Met een hand en met een bezem in de hand vertelt iemand nog hoe het was. Iemand luistert en knikt met een nog niet afgekletst hoofd. Maar om hen heen duiken al gauw lieden op die het begint te vervelen. Soms zal iemand nog onder een struik doorgeroeste argumenten opgraven en naar de vuilnishoop brengen. Zij, die wisten waar het hier om ging, moeten wijken voor hen die weinig weten. En minder dan weinig. En tenslotte zo goed als niets. In het gras, dat oorzaak en gevolg overwoekert, moet iemand liggen die met een aar tussen zijn tanden lui naar de wolken gaapt. Dankjewel.
Guido!
Guido!
Woe! Ik heb een beetje last van het licht.
Ik heb er last van.
Zullen
we het zo doen?
Ja, zo achter me misschien. Ja, ik...
Ik
heb een hele mooie... ik heb een lange tekst natuurlijk. Dus, ga fijn. Ik zal de complicaties zo dadelijk vertellen. Ik heb er hele middag aan gewerkt en om 5 uur had ik het afgesloten. En toen keek ik nog even in de berichten en toen zag ik dat er alweer ontwikkelingen zijn. We kunnen het misschien over hebben. Ik ga nu even mijn tekst van 5 uur aan jullie voorleggen. Ik heb er een titel aan gegeven en die luidt... Staan we voor de volgende of voor de laatste ronde van de oorlog... In Oekraïne. Vorige week woensdag 19 november lekte een vredesplan uit van de Amerikaanse vertegenwoordiger Witkoff dat na overleg met een Russische gezant Kirill Dmitriev is opgesteld. En Trump gaf er zijn goedkeuring aan. Rusland reageerde koel op het plan en hoefde ook nog niet te reageren, want nu blijkt namelijk dat de westerse wereld een week de tijd is gegeven door Trump, misschien ook door Rusland, om het plan te beoordelen. De Verenigde Staten staan open voor aanpassingen. En als het tot een aangepast plan kan komen, wordt daarmee Rusland benaderd. We moeten vervolgens afwachten wat de Russische reactie is. Ondertussen gaan de gevechten op de grond en de bombardementen op infrastructurele werken over en weer door. En ook generaal Winter rukt het op. Deze diplomatieke ontwikkelingen luiden een volgende ronde in de oorlog in. De vraag is of het de laatste ronde is. Wordt kerstmis de dag, om met het lied van Wannes van der Velde te citeren, de dag dat er niet wordt geschoten en niet meer boemen wordt gehoord. Dat brengt me op de volgende punt. Ik zal ze niet opnoemen, het is al lang genoeg. Maar punt voor punt, ik begin met de crisis in Oekraïne. Mijn update van 10 dagen geleden heette een heel slechte week voor Oekraïne. En de redenen om dat zo te stellen waren de Russische doorbraak aan het front in het oosten en het zuiden van het land. Ook de Oekraïnse capaciteit om Russische drones neer te halen, drones en raketten onschadelijk te maken, nam af naar 80%, alleszins acceptabel zou je denken, van alle Russische projectielen. Maar 1/5, en dat is een groot aantal, komt erdoor. Daarnaast moet iedereen nu wel toegeven dat de animo onder Oekraïnse mannen om naar het front te trekken steeds lager wordt. Al zo'n 100.000 jonge mannen tot 22 jaar zijn alleen in dit jaar 2025, het is nog niet afgelopen, naar westerse landen getrokken. In totaal ontwijken sinds het begin van de oorlog in februari 2022 6 miljoen mannen de oproep. Een klap op de vuurpijl van de crisis bleek een corruptieschandaal in de top van de Oekraïnse maatschappij. De politieke vrienden van president Zelensky hadden geprofiteerd van corruptie in de zwaar getroffen Oekraïnse energieproductiesector. De bezuinigingen van $100 miljoen op de bescherming van die belangrijke sector waren in de zakken van wat vrienden van de staat gekomen. En dan te bedenken dat Zelensky in 2019 was gekozen op een programma van vrede met Rusland en een einde aan nepotisme, een moeilijk woord voor vriendjespolitiek. Hij zit midden in het nepotisme en corruptieschandalen. En dat leidde tot een hoop tumult in het Oekraïnse parlement. En ook de Zelensky-getrouwe pers begon afstand te nemen van de president. Even de situatie aan het front. De situatie aan het front is in die afgelopen 10 dagen zeker niet verbeterd. En de druk in het zuiden op het stadje Hulaipole in de provincie Zaporizhia is toegenomen. Dat geldt ook voor de omsingeling van de stad Mirnograd nabij Pokrovsk. En Pokrovsk lijkt nu volledig ingenomen en de afsluiting van Mirnograd is een kwestie van tijd. Ook de ontwikkelingen in het noorden bij Kupiansk zijn niet gunstig voor Oekraïne. Het is ook onwaarschijnlijk dat Oekraïnse strijdkrachten de situatie kunnen verbeteren. Het enige dat er nog op zit is standhouden. Hopen dat ook het Russische leger niet verder komt. Dan kom ik nu op de diplomatieke woelingen. Ik begin eerst met de Amerikaanse positie. Het was op dat gevoelige moment van die corruptieschandalen dat een vredesplan bekend werd gemaakt. Hierdoor is de grootste druk over corruptie van de ketel. Dat is voor veel latere zorg. En hoewel er signalen zijn dat sommige Oekraïnse officials, zoals Rustem Umerov, ook een van de vrienden van Zelensky, wel degelijk wisten van de plannen van Trump, was de verrassing groot. Evenals de ontzetting over de inhoud van de plannen. En voordat ik de inhoud bespreek, eerst toch nog even iets over het proces. Want eind oktober was duidelijk, het stond in de krant toen al, dat de Russische gezant Dmitriev in Miami was voor besprekingen met Witkoff. Ook was er sprake van een zijtoneel in Turkije waar vooral gesproken werd over ruil van krijgsgevangenen en het overdragen van de lichamen van gesneuvelde soldaten. Deze ontwikkelingen speelden geen rol op het politieke hoofdtoneel van de afgelopen weken. Opvallend was dat president Trump een dag later zijn openlijke goedkeuring gaf en verder volle druk zette op de regering van Oekraïne door haar ondankbaar te noemen. Op datzelfde moment kondigde een andere Amerikaanse speciale gezant, Kellogg, zijn aftreden aan. Hij zou aan de Oekraïnse kant staan. Bovendien liet de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, Rubio, weten, in weerwil van de druk van Trump, dat er nog volop over het plan te praten was. En dat roept de vraag op of hier het rolspel van bad cop en good cop gespeeld wordt, of dat er politiek-ideologische breuklijnen in de regering Trump blijken. Dat zouden de tegenstellingen kunnen zijn tussen de MAGA, nationalisten, Make America Great Again, en de neoconservatieve interventionisten, die altijd al landjes wilden veroveren. Brengt me bij de Europese positie. De eerste Europese reactie op het 28-puntenplan kwam donderdag 20 november van de hoge vertegenwoordiger van buitenlandse zaken, Kaya Kallas. De EU, zei ze stoer, heeft een 2-puntenplan. Allang. Dat plan luidt Oekraïne steunen en Rusland verzwakken. Die uitlatingen waren op dat moment illustratief voor het beleid van de EU in de afgelopen 3,5 jaar van de oorlog. Op zondag 23 november werd er niets vernomen van Kallas, want gisteren 23 november presenteerden 3 belangrijkste landen van het westen van Europa, en dat zijn Frankrijk en Duitsland van de EU plus Engeland van de Brexit, warempel ook een 28-puntenplan. Dat gebeurde tijdens een spoedoverleg in Genève met Oekraïne en met het team Rubio van Amerika. En daarmee was de oorlogzuchtige toon van Kallas en de haren in één keer overvleugeld. En op dit moment zijn er vragen over het feit of Kallas het toelaat dat zij overvleugeld wordt door de grote landen, of dat er nu echt helemaal geen Europees blok meer is. Zelfs niet voor de schijn. En de schoktherapie van de Amerikaanse regering heeft belangrijke Europese landen een schop onder hun spreekwoordelijke kont gegeven. Het 28-puntenplan van de Europese landen is duidelijk in elkaar geflanst, omdat het in sommige hoofdsteden nu duidelijk wordt dat het menens is. Menens aan het front waar Oekraïne niet kan winnen. Menens met de crisis in de Oekraïnse maatschappij. En daar hebben we het net over gehad. Menens in de onderlinge transatlantische verhoudingen. En dit realisme is van de ene dag op de andere door de Amerikanen afgedwongen. Take it or leave it. Dit was volledig terecht. Het werd tijd en waarschijnlijk zal het nog wel even duren voordat iedere verblinde Europeaan het begint te begrijpen dat de strategie van de afgelopen jaren, kortweg de methode Kallas, niet heeft gewerkt. En waar wij de afgelopen 3,5 jaar voor hebben gepleit, diplomatie, op deze plek, bij regen en wind, begint nu aan te slaan. Beter laat dan nooit, maar succes is nog niet gegarandeerd. En wat wordt het plan? De afgelopen dagen hebben we dus 2 28-puntenplannen opgeleverd, die in de komende dagen misschien, kunnen leiden tot een geheel vernieuwd aanbod door het gehele Westen aan Rusland. Ik geef hier een algemeen overzicht en ik zal niet de details behandelen, omdat ik ervan uitga dat dit plan nog zal veranderen. En als gewoon Rusland aan het begin van de oorlog 4 Oekraïnse provincies formeel heeft geannexeerd, gaat het Moskou vooral om 2 van die 4. Het gevoeligste deel van het plan is dat Oekraïne de hele Donbass-regio aan Rusland overlaat, vertrekt, ontruimt, voetzie, weggeven. De Donbass bestaat voor de provincies Donetsk en Luhansk. Luhansk is al bijna helemaal, op een procentje na van het grondgebied, veroverd door Rusland. Donetsk niet, en daar vindt juist de zwaarste strijd plaats. Oekraïne zou bijvoorbeeld de steden Slovjansk, Kramatorsk, Kostjantivnivka moeten ontruimen. Doet het dat niet, dan gaat de strijd om dit stuk Donetsk verder. De kans dat Oekraïne alsnog verliest is groot. Als Oekraïne het laatste deel verlaat, zelfstandig, vrijwillig zogenaamd, zal Rusland er geen militair opstellen volgens het Amerikaanse plan. Het zal demilitariseren in dat gebied. De provincies Zaporizhia en Gerson zijn gedeeltelijk bezet en in de plannen van de Amerikanen en de Russen zou die bestandslijn zo blijven als nieuwe grens. Met 10 verstanden dat Rusland vorige week in Zaporizhia een doorbraak heeft bereikt en nu oprukt naar de stad Huliaipole. Ervan uitgaande dat uit dit vredesplan blijkt dat Rusland zijn doelen qua grondgebied beperkt houdt tot de Donbass en een deel van Zaporizhia en Gerson, kan gesteld worden, gevaarlijke uitspraak, dat Oekraïne politieke winst heeft geboekt. Politieke winst. Het eerste punt is namelijk dat Oekraïne een soeverein land blijft. Verder wijs ik op de eisen die Rusland in december 2021 in een brief aan de NAVO formuleerde. En die waren een stuk explicieter dan wat nu in het Amerikaanse plan staat. En al een jaar lang wilde Zelensky met zijn toentertijd geformuleerd overwinningsplan veiligheidsgaranties van het Westen. Tevens wilde het aangesloten zijn op de westerse politieke-economische structuren. Het Amerikaanse plan stelt dat Oekraïne geen lid wordt van de NAVO. Het Europese plan van de 3 stelt dat de NAVO dat met de tijd unaniem mag beslissen. Een keer. Van unanimiteit is zeker nu geen sprake. En dat was de reden voor de aanval van Rusland op Oekraïne, het aankomende NAVO-lidmaatschap. Dat blijft dus een groot punt. En in de publiciteit van de afgelopen dagen is één facet onderbelicht gebleven. Dat is dat er een aparte Amerikaanse tekst is waarin Oekraïne een status krijgt waarin de onderlinge bijstandsverplichting die voor NAVO-leden geldt, samengevat in artikel 5 van het NAVO-handvest, wordt weerspiegeld. Wat dat precies betekent op papier, weet ik niet. Het plan, ervan uitgaande dat Rusland akkoord gaat, geeft Oekraïne wel het recht lid te worden van de EU. Poetin heeft in het verleden al meerdere keren gesteld daarmee akkoord te zullen gaan. Het is duidelijk dat de EU ook een onderlinge militaire bijstandsverplichting heeft, namelijk artikel 42.7 van het Verdrag van Lissabon. Maar de EU heeft weinig militaire slagkracht op dit moment. Er wordt een non-agressiepact voorgesteld tussen Rusland, Europa en Oekraïne door de Amerikanen. De plannen verschillen over de deelnemers aan het pact. Want desalniettemin, want de Europese plan wil namelijk dat ook de NAVO meedoet, desalniettemin is het een hoopgevende gedachte dat er die kant op gedacht wordt. Er komt ook een dialoog volgens dat plan van de Amerikanen tussen de NAVO en Rusland over alle veiligheidsissues tussen deze twee partijen. Ook dat is goed nieuws, omdat het door ons gewenste diplomatie zal meebrengen. Het is zeer wenselijk dat dit punt uitgroeit tot een nieuwe Europese veiligheidsarchitectuur. Het Amerikaanse plan stelt dat er geen troepen uit NAVO-landen in Oekraïne worden gestationeerd. Het Europese plan is het daar niet mee eens. De Amerikanen willen overigens voor een volgend punt ook alleen Europese straaljagers in Polen. De Europese landen willen een NAVO-toestel. Het volgende punt is ook wel belangrijk. Er komt een verlenging van het startverdrag dat in februari afloopt. Start staat over strategische kernwapens. Wij zijn, een van onze doelen is ook Europa kernwapenvrij. Ook dat is goed nieuws. Het is maar een losse zin, maar het zou het begin moeten zijn van kernontwapening. Maar dat laatste staat nog nergens beschreven. Wel dat Oekraïne het non-proliferatieverdrag tekent. Daarnaast willen de Amerikanen gecompenseerd worden voor de kosten die ze voor Oekraïne hebben gemaakt. Dat is zo net al opgemerkt door Sarah. Ook willen ze mee profiteren van het vrijgeven van de bevroren Russische tegoeden. Het is niet te geloven. Het eigen belang en het afpersingsgedrag van Trump druipen er altijd vanaf. Slotpunt. Het is hoopgevend dat deze diplomatieke stappen zijn gezet. Het is nog allerminst zeker dat het lukt om een basis te leggen voor een blijvende vrede. Opvallend en veelzeggend is dat de aandelenkoersen van grote Europese wapenfabrikanten na het bekend worden van het Amerikaanse 28-puntenplan eind vorige week met 5-8% zakten. Onze vijfde eis was dat zegt al wat. Stop Oorlog Amsterdam heeft vanaf het begin 5 eisen geformuleerd. Die vijfde eis was diplomatie nu. En die actieve diplomatie lijkt nu op gang te komen. Maar er is nog geen staakt het vuren. Civiele doelen worden nog steeds bestookt. En naast de 5 eisen van Stop Oorlog Amsterdam is er ook in kringen van de nieuwe vredesbeweging gewerkt aan een heus vredesvoorstel. Ik meldde dat afgelopen zomer. De laatste versie daarvan is op een discussiemiddag op 28 september besproken. De plannen die nu zijn voorgesteld staan nog vrij ver af van het voorstel van onze nieuwe vredesbeweging. Ik wil een directe beoordeling van het diplomatieke voorstel afwachten tot er daadwerkelijk een plan is dat met Rusland wordt besproken. Dan kan dat vergeleken worden met de gedachten die in de nieuwe vredesbeweging leven. Tegelijkertijd zou het goed zijn als over een maand, op kerstavond, de kanonnen en raketten zouden zwijgen. Ik hoop jullie dan allemaal hier te zien en dan bespreken we de stand van zaken. Tot de volgende update, schriftelijk op 4 december op de site. En tot de volgende keer hier op het Spui. Dank u wel.
Dankjewel Guido. Dan gaan we nu zingen. Je hebt een vraag. Kom maar. Aan Guido.
Guido. In het Amerikaanse plan staat de verlenging van het START-verdrag. Tegelijkertijd kondigt Trump de kernproeven aan. Wat het einde van START betekent.
Ik weet niet of die echt aangekondigd, ja, heeft gezegd, bereid voor dat er kernproeven kunnen worden gedaan. En dat is door zijn apparaat op allerlei manieren gerelativeerd en gebagatelliseerd. Dus ja, ik denk dat dat nog wel spanning oplevert. Voor de rest, tenminste, dat ik denk, ben daar redelijk positief over. Voor de rest is het zo, denk ik, dat dit zou wel nodig zijn, de verlenging van START. En voor de rest zie je dat Trump, ja, hij dreigt, hij bombardeert desnoods en vervolgens wil hij praten. En daar moet hij voor betaald worden. Dus dat is wel een beetje een truc. En wat die kernwapens betreft, ja, god, ik wil graag optimistisch zijn. Maar ik ben er helemaal niet zeker van. Ook al omdat toen ik om 5 uur deze tekst afrondde en ik dacht, ga nu eens kijken wat er dan voor nieuws is. Toen bleek dat Schoof, onze eigen minister Schoof, niet eens was met het Europese plan, dat de EU het niet eens was met het Europese plan, dat Engeland morgen apart overleg wil hebben over de coalitie van de bereidwilligen, want die willen troepen sturen naar Oekraïne, wat Amerika en Rusland niet gaan doen. Dus ook niet overeen, dus het is een groot onzekerheidsplan waar kernwapens één rol in spelen, maar in februari is er juridische vervaldatum, dat is zo. En er is nog geen aankondiging van nieuwe kernproeven. Dat duurt trouwens ook even voordat het ook echt kan. Maar dat is dan een schrale toast.
Het wordt rijp gemaakt.
Ja, kijk, ik heb wel eens in mijn donkerste gedachten gedacht. Wij gaan regelrecht op oorlog af. Wij gaan de oorlog voeren met Rusland. Niet dat wij hem moeten verdedigen. We gaan hem zelf voeren. Maar goed, ja, jullie hebben het nu allemaal gehoord.
Nou ja. Dat was een lang antwoord. En ook niet helemaal to the point, maar dat maakt niet uit. Dat was wel heel belangrijk wat hij allemaal zei. Nee, want Trump die roept de ene keer dit en de andere keer dat, zou ik zeggen, Dirk, hoor. Dus ik bedoel, je moet het niet te... Je weet pas vaak pas later wat hij nou echt bedoelde. De 30 november, dat wilde ik vragen aan jou, Wendela. Is er niet op 30 november nog een bijeenkomst?
Nee, dat is besloten.
Oh, dat is besloten. Oh nee, dan is het goed. Nee, er is dus niks. Dus tot 24 december ga in eigen kring aan de slag. 24 december weer hier. En waar is Ingeborg voor de... Oh daar, we gaan allemaal die kant op kijken.
Alle neuzen deze kant op. Drie stappen naar voren.
Misschien gaan we jullie allemaal ook daar naartoe. Dan kan ik ook een mooie foto maken van de andere kant die ik kan gebruiken voor op Facebook.
Sarah Dobben, kom erbij. Dit is een prachtige foto van het koor, van de Vredesbeweging.
Andersom.
Alle borden omhoog. Moos, hou even no warming, no dinges omhoog.
Volgende keer is het vrede, is onze laatste.
Volgende keer is het vrede, dan is het kerst. Dus zing nu zo goed mogelijk vanuit your gut feeling. En ik ga jullie hier zo meteen door midden hakken, ja? Oké, jullie beginnen.
Nona nobis pacem pacem. Nona nobis pacem.
Blijf goed hard zingen.
Nona nobis pacem pacem. Dona nobis pacem, dona nobis pacem.
Nog één keer vanuit je allermooiste.
Dona nobis pacem, nobis pacem.
Samen moeten doen, want jullie kenden hem niet zo goed. Ja. Spijt me, maar het klonk fantastisch.
Yes.
En 60
yes.
keer is het vrede.
Yes.
Dat is geregeld. Ja, is geregeld, de vrede. Die zit in de pocket.
Ja, dat was toen aan Jopie's paardje. Zoals elke maand.
Ik heb deze gemaakt. En daarom
je graag. Ik zie hier de versie.
No war, no warming, please.
Ja, no war, no warming. Dat is echt een nieuws. Even kijken of we nog...
Dag,
hoi.
Tot de volgende.
Eens even kijken of er nog iemand... nou ja, nee. Ik denk dat we het even voor gezien houden. Ook vandaag wel weer mooi geweest, denk ik. En nou, volgende maand zijn we er weer. Dan wordt het de 25e keer op Radio Paddepoel, denk ik.
Oh, lekker.
2 jaar.
Toch? Ja, ja, ik vind het fijn. Ik,
ja. Nou, ja, het is fijn om een archief door te hebben.
Ja, heel ja. fijn. Ja.
Wendela, die doet bij jou in de tas. Ja.
Wil je dit op de bank leggen bij de...
Ja, dus daarom zijn we er maar gewoon nog steeds. Op, ja. Ah, kijk, daar is collega Bart.
Kansen krijgen, gewoon stilstaan.
Ja. Ja, we moeten meer bewegen.
Zeker. En dat Dona Nobis Pacem, het lukt me gewoon steeds niet.
Nee hoor.
Nee. Of de melodie, of lang, kort, en dan die hou je lang aan, dan weer snel, ja, een haatje. Ja, ja, ja. Prachtig, nee, prachtig.
Het ging niet helemaal.
Ja. We moeten een keer een oefensessie doen misschien. Dat we het gewoon zonder kanon gewoon even 10 keer achter elkaar zingen.
Ja. Zonder kanon moet je minstens 1 keer helemaal doorzingen. En ja, dan pas kan je eventueel de kanon doen.
Ja.
Ja. Ja, dat vind ik ja. ook.
En het top. Werkt ook beter toch als het in een kring is.
Ja, maar ik wilde nu die foto. En volgens mij heb ik nu wel een leuke foto.
Oké, okay, nou dat is goed.
Voor Facebook wil ik altijd toch een nieuwe foto hebben.
Ja, dat is belangrijk. Ja. Nou ja, voor Facebook, voor de website bedoel je.
Ook.
Ja, voor de website. En misschien ook
andere
wel
woord, maar ik wil het woord niet eens uitspreken.
Ja, ik ben een beetje allergisch voor
monster.
Die sociale media.
Ja,
weet je wel, kijk, die sociale media die staan onder controle van de vrienden van Trump. Hè.
Nou, TikTok
dat,
niet,
zijn,
hè?
Dat zijn allemaal... Dat zijn, nou, hallo.
Facebook is
daar,
helemaal...
Daar wordt nu keihard aan TikTok gewerkt om TikTok, weer... om TikTok in handen van Peter Thiel te krijgen, weet je. Ja, of weet die gast, die idioot.
Ja, ja, ja.
Dus ja, dat
die,
is ook
die man
voorbij,
die zo gefascineerd is door de antichrist.
Ja.
Ze zijn allemaal gek.
Dus weet je, al die sociale media die staan onder controle van fascisten en van fascisten hielenlikkers.
Ik zat vannacht nog te denken...
En dat zijn degenen die je manipuleert
eigenlijk... En volgens mij heeft hij gewoon één groot voorbeeld, dat is keizer Nero. Die gewoon...
Caligula.
Ja, nou, Caligula, ja, Nero, die maakte, zijn, Caligula maakte zijn paard tot, ja, tot officier, hè?
Nee, maar die stad in de fik stok, ja.
Hij wil nou, dat is dus Nero. Nog steeds discussie over of hij dat wel echt gedaan heeft. Ja. En ook of hij echt heeft staan viool spelen terwijl de boel in de fik stond.
Had je wel een viool toe?
Maar het verhaal is natuurlijk te mooi om dood te checken.
Ja.
Maar ik zeg
ja, nee, maar het is
een soort keizer Nero.
Ja, nou ja, dat is ongetwijfeld.
Hij kan alleen nog maar...
Ze zeggen het er ook, macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut.
Ja, zo is het.
Ja, dat zie je dus.
Ja. We zien het voor ons neusen gebeuren. En het ernstige is natuurlijk dat we het ook maar gewoon laten gebeuren ook.
Nee, want we staan hier. Staan we hier.
Ja, dat is waar. We staan hier
eigenlijk.
Bart. Ja. Ik ben niet een paar keer eerder geweest, maar vier keer of zo.
Ah, ja. Bart is
van
ook
de radio,
van de radio.
Van de radio.
Ja, dat dacht ja, ik
had, wij doen ik op...
Guido's
praatje.
Oh, Guido's praatje is al jarenlang...
Elke tien... En daarvoor, we hebben Wendela vaak gedaan en ik ben altijd voor tegen wapenhandel geweest.
Heel goed. Hè?
Zoveel mogelijk. Dus het komt altijd, kom ik weer opduiken toch.
Ja, want wapenhandel is echt, ik weet niet, sowieso alle militairen, weet je, ik
bedoel,
als je nou denkt van hoe gaan we ons nou, als er nou oorlog komt, wat gaan we dan doen? Ik bedoel, de beste manier om je voor te bereiden op oorlog is gewoon zorgen dat je een goede maatschappij hebt met goede zorg, goed onderwijs.
Ja.
Slimme mensen die zich verbonden voelen met hun land, desnoods of zo. Weet je wel, het is een beetje jammer dat dat zo moet, maar... Dan heb je een weerbare maatschappij. Dan heb je mensen die iets willen doen.
Ja, goed. Ik heb het echt koud, ik ben uit. Ik vind het wel een heel goed onderwerp. Ja. Maar weerbare maatschappij, ja. Maar ik denk ook van, als je kijkt gewoon naar de kerstening van de Saksen... Dus die Saksen, die werden dan veroverd.
Ja.
Maar altijd in de zomer werden ze veroverd. En daarna gingen de veroveraars weer weg. Want het was klote weer in Duitsland. En dan werden ze gewoon weer ontkersten. Dan deden ze het gewoon niet meer. En die hadden meer een soort... ze waren meer elastisch en zo. En het was ook niet dat je kon het Saksische Rijk ook niet lam leggen. Want er was geen Rijk. Het waren gewoon allemaal groepen en dorpen en plekken. En...
Een flexibel geheel.
Maar ook soms een beetje plastisch. Meebewegen en dit en dat. Maar dat is eigenlijk misschien is dat helemaal niet zo bijzonder. Want Noord-Amerikaanse indianen zijn uitgemoord, zeg maar. Maar ze hebben wel 200-300 jaar hebben ze naast elkaar hebben ze handel gedreven. En ze hebben een eigen taal ontwikkeld om een soort universele indianentaal was. Dat ook Engels was. Ja. Weet je, en het... Het is allemaal afschuwelijk afgelopen, weet je. En dat is trouwens door de hele geschiedenis zo. Maar er is altijd is er een manier van... In die oorlogshitserij van Rutte, zeg maar... Is het altijd van, voorbereiden, want je weet het niet. De Russen kunnen zomaar toeslaan. Nu ook drones overal. Dat is ook zo'n totaal ongeloofwaardig verhaal.
Ja, het is belachelijk, jongen. Ja.
Maar zo is het. Kijk, de werkelijkheid is juist dat je... Dat is het juist zoveel mogelijk je afzonderen van je vijand. Dus geen enkel contact hebben en geen enkel dialoog of gesprek of onderhandeling. Ja. Hè? En dat is Trump is ook zo eigenlijk.
Ja.
Hè?
Dus geen contact, alleen maar demoniseren.
En ook inderdaad de VVD met de extreem linkse Partij van de Arbeid. Zo, weet je, van, dat is echt zo'n soort manier van we willen geen... En in de werkelijkheid is natuurlijk, heb je wel contact met de mensen die... Maar weet ik veel. Het is allemaal heel lang verhaal en 100 voorbeelden.
Ja.
Ik heb het koud en ik ga zachtjes lopen naar het openbaar vervoer. Okay. En ik wens je een hele, en jij luisteraar ook, een lekker etensmaal. Of misschien heb je al gegeten of moet je nog iets? Of weet je nog niet eens wat je gaat eten? Hoop dat je goed kunt eten, luisteraar.
Ja.
En eet smakelijk. En geen oorlog voeren.
Ja. geen oorlog voeren en geen oorlogshitserij. En geloof ze niet, de idioten. Nee. Geloof ze gewoon niet.
En vernietig wat wapenbedrijven.
Ja. Ja, en ga nog eens kijken naar die film die laatst weer draaide. How to Kill a War Machine. Nee, To Kill a War Machine.
To Kill a War Machine.
Ja, To Kill a War Machine. Daar kun je uitstekende voorbeelden, hele inspirerende voorbeelden zien van hoe je wapenbedrijven gewoon eruit werkt en vernietigt.
Goed.
Dus ga dat zien.
Werkt alles.
To Kill a War Machine.
Mooie dag geweest. Eindigend hier met een vredesding.
Ja.
En nu rust.
En nu rust. Ja, lieve luisteraar, want het is wel weer mooi geweest.
Goed.
Dit was het voor hier nu dus. En het beste advies is nog steeds blijf lekker luisteren.
Live vanaf het Spui, Amsterdam.
Ja, live vanaf het Spui. Blijf lekker luisteren naar Radio Potterpoel, want er komt wel weer meer.
Ja. Doei.
My love, there's only you in my life, the only thing that's right.
My first love, you're every breath that I take, you're every step I make.
You mean the world.
And now we both know what to do.